Wat maakt of breekt de stad?
Wie bepalen het succes?
Hoe ziet de stad voor de toekomst eruit?
Je hoort het in de Potstad.
Tijd voor de Potstad. Daar zijn we weer met een onderwerp waardoor ik nog meer naar de kroeg verlang. De gezellige stad gaan we vandaag bespreken met Jan Wieger van der Linden en Eveline Woe. Jan Wieger is een vastgoedbelegger, maar ook horecaondernemer. Hij bezit meerdere cafés en restaurants in Amsterdam, waaronder het beroemde café Hoppen op het Spui en de traditionele brasserie Keizer in Amsterdam. Je zou misschien wel kunnen zeggen een echte verzamelaar van cultureel vastgoed. Eveline heeft haar eigen horeca-imperium met restaurants als de Kreeftenbar, Mood en Soho, verspreid over Den Bosch, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Jan, we hebben het vandaag over de gezellige stad. Waar zoek jij nou het liefste de gezelligheid op in de stad?
Nou ja, je begon er al direct mee, dus toch mijn café Hoppen. Dat is voor mij een walhalla om naartoe te gaan. Ik ben daar al heel snel gestart toen ik in Amsterdam kwam op mijn 18e. En was het meteen mijn tweede huiskamer. En dat is zo gebleven.
Aan welke kant van de bar was dat?
Uiteraard alleen maar drinken en bestellen. En leuke mensen ontmoeten. Ja. En doordat je veel mensen ontmoet, kom je ook weer zakelijk tot hele leuke inzichten. En dat heeft me altijd heel veel gebracht eigenlijk. Ja. En ik vind het fantastisch.
Leuk.
En nog steeds.
Ja, ik sta graag bij jou aan de bar.
I know.
Eveline, hoe zit dat voor jou?
Nou, ik ben anders dan Jan. Ik ben vrouw. Dus in de kroeg zie ik, daar kom ik nooit. Maar wat ik gezellig vind om naar de stad te gaan is shoppen, lekker winkelen, overal, goedkoop en duur. En ook lekker kunnen hapje eten, kopje thee, koffie.
Ja, dus gezelligheid is bij jou niet echt een kroeg, maar kan ook winkelen zijn. Kan een hele andere manier van entertainment zijn.
Dus gewoon een dagje uit met mijn kinderen en dan kunnen we alles gaan doen in de stad. Vooral eten en overal.
Maar wel met elkaar.
Ja, zeker.
Leuk.
Maar toch, in mijn kroeg heb ik veel mooie vrouwen ook, hoor, gelukkig. Ja. Dat is ook wel een reden dat we daar allemaal met de mannen naartoe gaan.
Ben benieuwd.
Ja, dat is natuurlijk waar.
Ja,
trekt het aan.
Het moet van twee kanten komen.
Ja. Nou, ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg dat we restaurants, cafés, clubs en ook winkels die niet open zijn en kroegen het afgelopen jaar enorm hebben gemist. De horeca is maandenlang dicht geweest en is nog steeds dicht. Of was open met een beperkte capaciteit. Eten en drinken moet nu vooral thuis en een klein gezelschap. Jan, hoe kan de horeca die gezelligheid in coronatijd toch een beetje naar de stadsbewoner brengen?
Ja, ik vind het erg slecht. We hebben natuurlijk nog wel een periode gehad dat we open waren, gelukkig, in de zomerperiode. En hebben we ook de mogelijkheid gehad dat we de terrassen mochten uitbreiden. En dat heeft ons toch nog het een en ander aan omzetten gebracht. Zoals ook bij Hoppen en Keizer hebben we de terrassen flink kunnen vergroten. En met 30 man binnen, nou in een café werkt dat niet. In Keizer ging dat nog wel goed. En in Oud-Zuid in de andere horecazaken. Maar door de grote terrassen hebben we nog een behoorlijke omzet kunnen creëren. Maar ja, op een gegeven moment ging het maar slechter en slechter met corona. En we zijn nu toch wel al heel lang dicht. Ja. En wij doen heel weinig aan afhaal en thuisbezorg. Omdat de zaken zich daar niet voor lenen. Maar we hebben wel altijd leuke items in de winter. De glühwein bij Hoppen, de broodjes hotdog bij de Keizer. Noem ze maar op. Maar dat is meer bezigheidstherapie in mijn optiek. Sommige ondernemers hebben er denk ik wel heel goed profijt van kunnen hebben. Maar dat leent zich per zaak, denk ik. En die van ons is daar niet voor ingericht.
Hoe zit het met jou, Eveline? Want jij doet wel een afhaal en brengt daar zo een beetje soelaas.
Ik heb 4 restaurants. Ze heb ik allemaal getoverd naar een soort afhaalrestaurant. Normaal gesproken komen gasten naar mij toe met een mooi glas champagne aan de bar of cocktails. En nou is gewoon iedereen kom even sushibox halen.
Ja. En wandelroutes, doen jullie daar aan mee? Doe jij daar
aan
mee?
Nee, ik doe niet graag mee, want er zijn 2 stemmen in mijn hoofd. Eens, ik ben bezig, ik creëer afhaalmogelijkheid om klantenconditie te behouden. En zodat mijn eigen grote team iets te doen hebben. Andere kant, denk ook aan de veiligheid aan iedereen. Dus zo'n looproute, creëer weer hele massa mensen voor de deur, wil ik dan weer niet.
Nee,
dus heb ik niet aangedaan.
Nee. Hoppa zou daar wel mee kunnen doen.
Ja, maar is tot dusverre niet gebeurd.
Nee.
Wel, dus dat uitgifteloket. En ja. Dan staat iedereen op het spui op het plein toch allemaal een drankje en een koffietje te drinken.
Hey Evelien, jouw oorsprong ligt in een klein dorpje, als ik het goed begrepen heb, vlakbij Shanghai.
Ja.
Je vader was chef-kok, of is chef-kok. Bracht jouw roots mee naar Nederland en je startte hier in 1999 het eerste wokrestaurant van Nederland. En daarna nog meer restaurants zijn gevolgd. Kun je eens wat meer over vertellen? Hoe is jouw imperium ontstaan?
Mijn imperium is ontstaan door mijn mensen. Mijn team wordt steeds groter en niemand wilde weggaan. Dus ik moet maar nog een restaurant gaan openen. Ik ben eigenlijk niet zo ondernemend. Ik ben een heel erg...
Je bent niet ondernemend, maar je hebt een ambitie om te groeien.
Ja, maar je leeft maar toch één keer, zeggen ze allemaal in Nederland tegen mij. Je leeft maar één keer, dus ik doe maar wat. Ja, en ik denk, voordeel van mijn restaurant, ik ben chef-kok. Ik hou van eten en ik weet wat lekker eten is. Dus daar, ik kan lekker eten op kaart zetten. Maar in succesvolle restaurants is je niet alleen lekker eten. Bijna iedereen heeft wel lekker eten tegenwoordig. Dus dan moet jij gaan denken, wat trekt jouw klanten? Dus ben ik daar met mijn team gaan praten. Dus wat ik kan in plaats van gasten gaan denken, waarom wil ik naar jouw restaurant komen? Zo doen wij elke maand vergaderen aan de punt op te noemen. Zodat wij alle punt voldoen aan wat de gasten willen. Zo, daarom zitten mijn restaurants altijd vol.
Ja, ja. En waarom? Die formule wil je verder gaan uitbreiden. Hoe ziet jouw groei van jouw imperium er over 5 jaar uit?
Ik ben nog steeds bezig met allerlei formules. Zoals moedclub, moedcafé, moedhotel. Ben ik er nog voor op bezig met allerlei projecten. Maar dichtbij is gezond concept van mijn Rico Verhoeven. Gezond maaltijd, maar de kwaliteit voor weinig geld.
Ja, ja.
Die
ja.
willen we echt binnen 5 jaar een franchise opzetten.
Ja. Ja. Leuk, spannend. Goeie naam erbij, Evelien Woe en Rico Verhoeven. Dat klinkt mij als muziek in de oren. Ik ben heel benieuwd. Jan, we hadden het net al even over de Bruine Kroeg en Hoppen, waar wij elkaar ook van kennen van jaren geleden al. Je hebt ergens in een interview een keer gezegd van dat je veel van je tijd in Bruine Kroeg hebt doorgebracht. Wat vind jij nou eigenlijk zo fijn aan die Bruine Kroeg?
Ja, het is altijd een ongedwongen sfeer en een heel gemêleerd gezelschap eigenlijk. Van oud tot jong, van toerist, buurtbewoners, een mix van de mensen door elkaar heen. En dat geeft een geweldige sfeer altijd. Ik heb ook nog nooit in de periode dat ik restaurants of cafés heb oneenigheid gehad van wat voor klein vechtpartijtje ook. Nee. Is ondenkbaar bij ons, omdat die gezelligheid zo voorop staat.
Ja.
En ik ben het helemaal met Evelien eens. Ik ben ook eigenlijk helemaal geen horecaondernemer. Maar doordat je leuke teams hebt en heel veel enthousiasme uitstraalt, komen mensen naar je toe en... je geeft dan ook nog een stukje kwaliteit. Dan is eigenlijk je succes gewonnen. En dat merk ik bij jou ook al uit je verhaal. En dat is gewoon goed omgaan met alle mensen. En dat zijn je belangrijkste klanten. En dat maakt het ontzettend leuk allemaal.
Ja, toch nog even doorgaan op Hoppen. Want Hoppen beschouw ik in ieder geval toch als een misschien wel het oerbruine café van... Als ik zeg van Nederland, moet ik oppassen dat ik dat zeg. Zeker van Amsterdam. Zelfs beroemde dingen zijn er gebeurd. Freddy Heineken kwam er veel. Ja. Hans Vermierlo en Hans Gruiters hebben volgens mij de basis voor D66 daar gelicht.
Is daar opgericht.
Is daar opgericht, ja. Achter in het tafeltje in staal open, heb ik aan. Ja, leuk. Ja. Kijk, jij zei ooit een keer, dat vond ik wel een goeie, dat in Hoppen, het geheim van Hoppen is dat er nooit iets verandert. Maar die stad eromheen verandert wel. Heeft die Bruine Kroeg nog een plek in de moderne stad? Blijft dat tot in de lengte van jaren, blijft een Bruine Kroeg een Nederlands geheim, zal ik maar zeggen?
Ja, ik denk het zeker. Maar de meningen zijn daar wel eens verdeeld over. Want de Bruine Kroeg sterft een beetje uit in Amsterdam. Maar dat was eigenlijk ook alweer 20, 30 jaar geleden. Want toen kwam echt het Grand Café en die nam een grote stap vooruit. En werd de grote concurrent van de Bruine Kroeg. Maar ik zie toch wel dat men enorm neigt ook om naar die bruine kroeg toe te gaan, waar je ook in Amsterdam bent. Ja. Vinden ze toch de uitstraling, god, even binnenkijken, dat is altijd een leuk sfeertje, laten we eens kijken welke kroeg dit is. Je hebt wel zo'n leuk bruine kroegboek ook in Amsterdam. En als je dan ziet, dan hebben we toch wel heel veel mooie monumentjes nog.
Ja.
Waar het supergoed vertoeven is eigenlijk.
Ja, leuk.
Ja.
Hey, we hadden van de week een spraken we elkaar. En toen hadden we het misschien, ik vind dat wel een leuk verhaal om dat even te dingen. Jij kende Freddy Heineken persoonlijk.
Ja, dat kwam eigenlijk door natuurlijk Hoppe. Toen ik het overnam in de vorige, net eind vorige eeuw. Moest ik met Freddy Heineken lunchen om geballoteerd te worden. Omdat het natuurlijk toch een reclamezuil is voor de firma Heineken. En werd ik uitgenodigd voor lunch. En dat heeft plaatsgevonden in het naburige Luxemburg, bekend Grand Café. En dat was natuurlijk een enorme ervaring. Ik ging eigenlijk best wel met natte handjes er naartoe. Want ik dacht, mag ik hem nu eindelijk de grote baas ontmoeten? Het blijft natuurlijk een character.
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik zat met hem aan tafel en hij vroeg me wat ik wilde drinken. En ik zei, nou, ik neem maar een glaasje bier. Hij nam zelf een glaasje witte wijn en hij proostte. En ik nam een slok en toen in één keer werd hij eigenlijk vrij boos. Hij zei, wat doe je? Ik zei, nou, ik neem een slokje bier. Ik dacht, god, wat is er aan de hand, zeg. Hij zei, je drinkt geen bier, je drinkt pis. Ik dacht, nou, ik kan het wel schudden, die overname van het café. Het bleek nou, in Café Luxemburg schonken ze toen oranjeboombier.
Ja, natuurlijk.
En dat was natuurlijk een soort vergif in zijn ogen.
Ja, ja, ja,
dus ik ben snel overgestapt op witte wijn en heb het biertje naast me neergezet.
Ja, 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 ja.
Maar nadien hebben we elkaar veel gezien en gesproken. In restaurants, cafés, maar ook in Café Hoppe zelf.
Ja, leuk.
Dus ik heb een buitengewoon leuke band en plezier gehad met Freddy Heineken zelf.
Ja, dat, leuk.
Vond ik uniek.
Ja, exact. Dat is natuurlijk uniek. Ja. Niet veel mensen kunnen dat zeggen. Ik zit toch eens even naar de huidige situatie onder corona. En dan hebben we toch gezien dat er een enorme wandelroutes zijn er gekomen. Het afhalen hadden we net al over, Evelien. Hoe zien jullie daar nou straks, als dat straks terug gaat? Als de terrassen open gaan, dan geloven we wel. Dan kun je op veilig afstand kun je gaan zitten. Dat we weten ook van de vorige kans dat kon, dat dat open kon blijven en dat dat goed werkte. Maar hoe gaat dat nou straks? Blijft dat afhalen? Blijft dat een vast onderdeel van de formule? Of denk je dat dat weer gaat uitsterven en dat het weer terug gaat naar allemaal in het restaurant zitten? Wat vind jij daarvan, Evelien?
Ik ben mij constant aan het aanpassen aan de regels. En dus weer 30 maximaal, waar normaal 200 gasten binnen zitten. Die periode hebben we ook gehad. Dan maar 30 gasten en dan weer 30 gasten. En ik pas me aan. Zoals het terras weer open is, alleen mogen gasten op het terras. En dan doen wij het terras gezellig maken, zodat wij op het terras de gasten kunnen bedienen. En als je dan zo druk wordt dat wij afhalen niet meer kunnen doen, dan schrap ik het afhalen weer.
Ja, maar wat verwacht je? Gaat het iets permanents zijn dat mensen blijven afhalen? Het
is nee, echt wel formules ik denk geworden. Die afhalen blijft ook een beetje, maar dan zolang die corona nog in zicht is, een bepaalde groep mensen die blijft thuis. Die restaurants zullen nog moeilijk hebben krijgen van anderhalf meter afstand en die en dat. Ja, dan kunnen wij ook tijdens werken, dan is heel veel probleem. Hoe gaan we serveren? Met handschoen of met mondkapje? Wil je voortdurend blijven doen? Is ook niet meer zo gezellig als je voorheen.
Ik heb zelf geen zin om met een mondkapje in de kroeg te gaan staan. Jij, Jan?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Zie je dat gaan gebeuren?
Maar ik ben wel toch optimistisch gestemd. We zijn nu, denk ik, toch bij een eindfase van deze slechte periode van de COVID. Maar ik verwacht toch, als dadelijk alle inentingen op gang komen en het zover is dat iedereen zijn eerste prik heeft gehad, dat die ziekenhuizen toch weer normaal kunnen functioneren. En daardoor ook de horeca. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En dat je dan ook gewoon meer dan 30 man binnen kan krijgen. Dat de anderhalve meter misschien afgeschaft gaat worden. En zeker de mondkapjes.
Ik zou anderhalve meter aan de bar en hoppen.
Ja, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken.
Wordt lastig. Nee, heel duidelijk. Even van allebei de onderwerpen af nu. Wat speelt er volgens jullie nog meer een rol bij het thema gezelligheid? Wat vinden we van parken en pleinen, evenementen? diversiteit? Speelt dat een rol, culturele integratie? Hoe zie je hoe zien jullie dat? Heb je daar een mening over, Evelien?
Ik denk een gezellige stad heeft ook natuurlijk met diversiteit te maken. De evenement is onmisbaar. Er moeten zoveel thema's komen voor verschillende doelgroepen. 60+, 50+, 10+. En die marathon lopen en zo. Die zijn allemaal supergezellig voor wanneer in de stad iets gebeurt. En bij ons in Limburg of Brabant is altijd een carnaval.
Ja.
Dat maakt jouw stad heel gezellig hele week lang.
Vind je het leuk, carnaval?
Ja, hartstikke leuk.
Ik ben benieuwd wat je aantrekt tijdens carnaval.
Nou, elk jaar ander outfit. Ja. Dat soort evenementen, gebeurtenissen maakt de stad gezellig, vind ik. Ja.
Ja. Dus dat is belangrijk. Hey, even door met jou, Evelien. Jij hebt een Chinese achtergrond.
Ja.
Wat zijn de verschillen in de beleving in China, in gezelligheid en Nederland? Wat zijn de typische verschillen die je daar ziet?
Niet heel veel. In China leven ze nog meer buiten. Niemand kookt thuis. 10% bijvoorbeeld kookt thuis. Ze hebben allemaal keuken thuis, maar niemand gebruikt ze. Afhalen is ook een grotere gewoonte van een Chinese familie. Dus ga je 's avonds in plaats van de Albert Heijn, ga je gewoon eten laten bezorgen.
Ja, ja,
ja.
En hoe zit het met de bruine kroegen in Shanghai?
Ik ben er niet veel geweest. Nee. In Shanghai zijn er echt meer clubs.
Ja.
Dat zijn grote clubs.
Ik ben er geweest.
Ja? Oké. Okay.
Ik was erg onder de indruk. Ik vond het een fantastische
Welke
stad.
Welke ben je geweest in Shanghai?
Ja, en de Boent. Hè,
is de Boent ben ik geweest.
Ontzettend
maar dat is
mooie...
toch niet Brian Koeg? Het is meer
Nee, maar
club-achtig.
Het zijn hele mooie clubs. Maar,
ja, dan ben ik daar ook altijd geweest.
Daar was ik echt wel onder de indruk. Ja.
Het, is, het, is, het, is, het is een beetje een doorontwikkeling van New York. Het, ja. is, het is onvoorstelbaar mooi.
Ja, onvoorstelbaar mooi.
Ja.
En ik vond toch ook heel veel westerse trekken hebben.
En, de bunt is misbunt.
De culturen gingen heel goed samen.
Ja.
Zeker.
En dat was een fantastische beleving.
Absoluut.
Maar goed,
dus
het is een metropool. Maar is het een beleving van een café in China iets wat bestaat?
Niet.
Nee, hè?
Nee.
Het is
nee.
meer eten met elkaar. Nee. En,
Chinees is daar meer van eten. Als je naar de discotheek gaat, kun je aan tafel zitten met heel veel eten kun je bestellen.
Ja.
Ja.
Ja, de ronde schijven zijn natuurlijk beroemd.
Ja, wij hebben meer van etencultuur dan een drinkencultuur. Ja.
Ja.
Ja. In die restaurants heb je ook allemaal verschillende kamers. Hè. En hoe mooier de kamer.
Ja.
En allemaal mooi aangekleed, feesten, partijen. Ik was wel onder de indruk, moet ik zeggen. Heel leuk.
Zeker, ja.
Goed om te zien. In een van de vorige podcasts had ik een gesprek en dat ging over... Dat er een hoop concentratie in het centrum is. En als je dan gaat naar Duivendrecht of naar de buitenwijken van steden. Daar zie je toch vaak wat minder die beleving van gezelligheid dan in het centrum van de stad. En dat doet me eigenlijk denken dat een stad historisch moet zijn. Of een centrumbeleving moet hebben om gezelligheid op te zoeken. Dat mensen naar concentraties toe gaat. Zien jullie dat ook zo? Of denk je dat het naar de toekomst toe, die samenhang en misschien wel die eetcultuur die je ook in China hebt, dat ook meer naar de buitenwijken toe gaat? Ik noem bijvoorbeeld Hoofddorp als een onderwerp, of de Bijlmer of Helmond.
Helmond is een apart verhaal. Helmond gaat iedereen voor een goedkoop merk. Een kleding van vorig seizoen.
Ja, ja.
Daar gaan mijn ouders heel graag naartoe, maar ik breng ze dan even. Maar wat ik heel leuk vind van Helmond is, kun je overal eten krampjes. Of overal kun je een drank halen.
Ja.
Dat vind ik ook wel gezellig. Met mijn kinderen kunnen we overal wafel halen of ijsje halen.
Ja.
Dus tussen winkelen kun je ook even zitten, even pauze nemen.
Ja.
Vind ik juist leuk. En dan die winkels zo dicht bij elkaar vind ik ook fijn. Ja, ik ben vrouw, gaan we wel eens shoppen.
Ja, precies.
Wat ik leuk vind van dat zou buitenwijk nooit plaats kunnen nemen van stadcentrum. Stadcentrum voor mij is altijd, wij gaan daar naartoe. Wij gaan naar Amsterdam, wij gaan naar centrum Amsterdam.
Ja.
Wij gaan naar Antwerpen, we gaan naar centrum Antwerpen.
Ja.
En buitenwijk is wel nodig, maar dan is voor de bewoner die om een heen woont,
ja.
is even gemak, even naar de winkelcentrum gaan.
De buurtkroeg.
Ja, je ziet wel in Amsterdam inderdaad dat het centrum een belangrijke stempel drukt. Maar je ziet wel een enorme uitwaai naar Amsterdam-Oost, Amsterdam-West.
Amsterdam wel,
de
maar andere stad nog
dat
niet.
Dus dat centrum wordt veel groter. Ik noem alles wat maar binnen de ring bij ons zit, is overal zijn er leuke tenten gekomen. Dus wat dat betreft hebben we super beter horeca in Amsterdam gekregen dan 40 jaar geleden. Dus een wereld van verschil.
Ja, ik denk dat het ook een beetje per regio kan verschillen. Hè? Als je naar Maastricht gaat bijvoorbeeld, dat is ook zo'n stad waar het café verheven is tot een bijna een cult.
Zeker.
Daar heb je de meest mooie cafés. Mensen, kan ik me herinneren, ik heb er een tijdje gewoond, dat mensen zichzelf er helemaal voor aankleden om naar het café te gaan. We gaan op café, werd er ook wel gezegd.
Ja.
En dat is natuurlijk wel verschillend. Dat zie je in Zeeland misschien wat minder dan dat je dat in Brabant
klopt.
Is natuurlijk ook altijd gezellig.
Ja. Ja.
En per regio is dat verschillend natuurlijk.
Ja. Nee, dat klopt.
Nou, mooi. Hey, tijd voor de Flitskast.
En nu is het tijd voor de Flitskast.
In die Flitskast is een ronde waar ik 5 stellingen op jullie ga afvuren. En daar moet je eens of oneens op antwoorden. En daarna gaan we ze bespreken. We gaan van start. Mijn stelling, nummer 1. De Bruine Kroeg doet meer voor de sfeer in de stad dan een culinair restaurant. Jan Wieger.
Eens.
Oneens.
En jij, Evelien?
Oneens.
Oh, dat is... Ik voel een discussie aankomen. Het is goed dat corona het kaf van het koren scheidt in de horecabranche. Evelien?
Oneens.
Jan? Oneens.
Hoe historisch... Is dat een politieke uitspraak? We gaan
het zo bespreken.
Ja. Hoe historischer de stad, hoe meer sfeer. Jan?
Eens.
Eens.
Bij een gezellige stad hoort ook overlast.
Altijd mee eens, ja.
Jan?
Eens. Helaas.
Ja. Gezelligheid beperkt zich te veel tot de binnenstad. Kijk. Jan?
Oneens.
Oneens.
Grappig. Nou, waarom maar eens met het eerste beginnen.
Ja.
Ja.
De Bruine Kroeg doet meer voor de sfeer dan een culinair restaurant. Nou, Jan, begin jij maar.
Ja, nou ja, ik vind dat de kroeg begint nadat je in de kroeg bent geweest, ga je naar dat leuke culinaire restaurant.
Ah,
dus het is een enorme toevoeging naar het culinaire gebeuren van een mooi restaurant.
Dat ben ik mee eens.
Dus maar je gezelligheid start bij het Bruine Café en dan ga je daarna lekker eten.
Maar als je een gezellig stad zonder restaurant, is het nooit gezellig.
Nee, en als je dan krijg je dus de overlast als je de borreltjes op hebt en je hebt gegeten. Jij bent dus eigenlijk de veroorzaker van de overlast,
nou,
Evelien, met het restaurant.
Ik zie het liever voor me dat mensen eerst hapje gaan eten en daarna gezellig drinken.
Ja, ik zeg eerst drinken, dan eten en dan weer drinken.
Oh ja.
Ja, dat herken ik.
Ik moet een restaurant naast jou gaan openen, ja. Ja.
Ik heb het gevoel dat hier een relatie aan het ontstaan is met nieuwe horeca opportunities. Ik toch eventjes naar die volgende stelling dan eigenlijk. Het is goed dat corona het kaf van het koren scheidt in de horecabranche. Jullie waren het allebei oneens en dat is natuurlijk voor begrijpelijke reden. Maar toch ligt het wel in de lijn van verwachting dat een aantal horecazaken in Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Den Haag of Amsterdam bent, het heel zwaar gaan krijgen na corona. Wat gaat er gebeuren? Want er blijft natuurlijk toch een enorme behoefte. Toeristen komen straks ook weer terug. Enorme behoefte aan horecazaken. Mensen gaan inderdaad steeds meer uit eten. We leven in een economie wat een experience-economie is. Ja, jonge mensen die geven steeds meer geld uit aan eten en drinken, aan cafés, aan festivals en aan huurfietsen, leenfietsen en kopen en willen geen bezit meer hebben. Dus dat ligt in de lijn van verwachting dat de horeca zich toeneemt. Maar corona zal er logischer, mogelijkerwijs voor gaan zorgen dat er een kaalslag gaat komen. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Hoe zie jij dat, Evelien?
Ja, ze zijn allemaal verschillende. Horeca is een woord voor zoveel groter. Je hebt er evenementen, noem je allemaal horeca. Frietent noem je ook horeca. Maar ik denk dat iedere horeca-eigenares moet gaan beseffen. Tijd is anders. Het is al gebeurd. Wij kunnen niet meer veranderen. We kunnen de tijd niet meer terugdraaien. Dus gewoon gaan aanpassen.
Ja.
Probeer te overleven.
Ja, maar het is niet iedereen.
Of sluit de tent. Als je tent echt niet meer kan, sluit de tent. Zoek iets anders.
Ja.
Ja. Ja. Ja, je hebt natuurlijk heel veel gelukzoekers in de horeca. Want het is gauw een branche wat sexy is. Dus heel veel mensen willen graag een horecazaak beginnen. Ja. Maar het is gewoon niet makkelijk om een horecazaak te beginnen. En we hebben ook in Amsterdam eigenlijk veel te veel vierkante meters horeca. Dus er is eigenlijk een overcapaciteit. waardoor ja, toch een heleboel zaken niet goed draaien, omdat we te veel aanbod hebben. En door de gezelligheid die ze missen, of door een verkeerde leiding, of verkeerd personeel. Ja, en dat is erg gevoelig, ligt dat. En dan krijg je dus nu wel dat een heleboel mensen helaas de deuren moeten gaan sluiten. Ja. Ook omdat ze dan net te weinig vet op de botten hebben, ondanks de toch goede steun die we krijgen. Kan nog veel beter, maar goed. Dat...
Ja, dat kan altijd beter natuurlijk. Is er inderdaad een overcapaciteit in Amsterdam? Is dat ook niet een beetje ontstaan, die enorme groei? Niet alleen doordat dat misschien een makkelijke entree was, maar ook omdat er heel veel toeristen, de groei van toerisme natuurlijk enorm gegroeid is. Is dat een belangrijkste reden, denk je?
Kijk, je bent eenmaal ook specialist in het hotelwezen. En er is natuurlijk een enorme hoeveelheid hotels zijn er in Amsterdam gekomen, gelukkig. Ja. Mooie hotels, die ook alweer veel horeca hebben. Dus vroeger kenden we eigenlijk de gezellige hotelbar niet. Dat was echt Londen, New York.
Barretje Hilton hadden we in Amsterdam.
Barretje Hilton was een uitzondering. Ja. Maar nu ga je ook wel, vind je het leuk om naar een leuk hotel te gaan. Om in een restaurant te eten of in een bar een bier te drinken.
Ja.
En dus dat zijn ook alweer veel meer meters. En natuurlijk in die binnenstad zijn ontzettend veel cafés en restaurants. Gelukkig, want het maakt heel veel gezellig. Maar daardoor heb je ook te veel ruimte dat niet iedereen kan blijven bestaan. Dat is, is helaas. Maar dat is
een concurrentiestrijd.
Ja, die is groot. Is. Die is groot.
Ja, ja. Ja. Heb jij ambities om in het hotelwezen jouw horeca en kookkunsten te vertonen?
Ja, zeker.
Ja. Ben je er al mee bezig?
Ik geloof het even. Maar in Azië is dat natuurlijk heel veel stuk verder. In Azië, mensen gaan in restauranten eten. Die bevestigen je in de hotel.
Ja.
In Nederland vond een gast een beetje raar om naar een hotelrestaurant te gaan. Vonden ze niet... Is er niet de cultuur, denk ik. Nee. Maar in China is dat toch gewoon heel normaal.
Ja. Nee, dat is die cultuur was er niet. Het was ook in Nederland niet zo. Nee. Dat vroeger, kan ik me nog goed herinneren, 20, 30 jaar geleden. Toen ging men niet naar een hotel om te eten. Omdat men dacht, nou, dat zal wel alleen voor de gasten zijn. En de perceptie was ook dat het heel duur was. Dus dat was altijd, dat werkte nooit. En ook vaak had je in vele landen, ook in China en ook in het Midden-Oosten... had je veel de eigenaar die zei van... ik hou van Chinees eten, dus ik wil een Chinees restaurant. Er werd niet gevraagd of daar misschien markt voor was.
Klopt.
Maar dat was meer van het eigendom wat dat dan besliste. Maar die tijden zijn natuurlijk lang vervlogen.
Daarom is het nu een andere tijd.
Ja, leuk. We komen aan het eind. Een paar vragen. Misschien, Evelien, zou jij niet... welke vraag zou jij aan Jan willen stellen?
Ik zit de hele... ochtend in de auto te nadenken. Welke vragen wil ik aan Jan stellen? Wij zijn allebei, zitten allebei in de horeca. Overleven of opnieuw investeren dit jaar?
Zeker ben ik van opnieuw blijven investeren in de zaken die ik heb. Mijn ambitie is niet om meer te groeien in de horeca. Maar, moet ik zeggen, ik vind het wel ontzettend leuk om in die horeca bezig te zijn. Het geeft je enorm veel voldoening, vind ik. Als je ergens in een zaak binnenkomt en die is propvol, dan krijg je een trots gevoel. Dan zeg je, shit, dat is mijn zaak, zeg. Okay. Dat ziet er toch allemaal wel heel gaaf uit.
Dus eigenlijk blijf investeren in jouw bestaande zaak?
Absoluut, ja. Niet misschien uitbreiden. Een kleine uitbreiding heen en daar.
Maar in de crisis is er ook een tijd voor om uit te breiden. Is er ook een kans, hè?
Ja, zeker, zeker. Ja. Nou ja, wat we nu hebben natuurlijk, die zaak staan er nu allemaal picobello bij. Dus alles is opnieuw geschilderd, de vloeren, alles is tot op elk hoekje schoongemaakt. Alle apparatuur die oud was, is vervangen. Dus we gaan wel weer een mooie tijd hopelijk tegemoet.
Ik weet het wel zeker. Ja.
Zeker.
Ja,
zeker.
Staan in de startblokken. Jan, welke vraag wil jij stellen aan Evelien?
Ja, dat is een aparte eigenlijk.
Oeh.
Nee, helemaal misschien niet hoor. Maar ik vind, hoe komt het toch dat de traditionele Chinese restaurants zo helemaal afnemen. Vroeger was het heel normaal dat je met je ouders naar de Chinees ging.
Op zondag.
Naar de Chap Choy, de Fuyong Hai. En dat is eigenlijk zo sterk aan het afnemen. Je kan bijna nergens meer zo'n lekkere Chinese lumpia eten.
Dat en vroeger op elke hoek van de straat. Ik ken de cultuur heel goed. En eigenlijk, ik zal zeggen, het ligt aan onze Chinees zelf. En ligt aan... ik ben de tweede generatie Chinezen. Mijn ouders werken in de keuken. Ik hou van eten. En daarom ben ik kok geworden. En dan ben ik verder gaan doen. En dan ik hou van mijn werk. Maar de meeste Chinezen, tweede generatie, die hebben gestudeerd. Die willen niet terug naar de horeca. Want de eerste generatie Chinese horeca, en die werkte 7 dagen per week. Gaan nooit op vakantie. Kinderen zitten op slot boven op de woning. En dan beneden is een restaurantje. En zo zijn ze opgegroeid.
Ja.
Hun hebben dan gestudeerd. Hun zijn zo wel ik in mijn leven niet gaan uitzien.
Ja.
Daarom, maar de eerste generatie is allemaal te oud. Om de huidige restaurant te behouden. Zo is ze gegaan. Dus het is echt gewoon gestorven.
Ja, dat is over daar. Ja,
dat is op zich natuurlijk een logische
gevolg. Ja.
Daarom, ik heb 2 kinderen. Ik denk, ik wil mijn kinderen de leuke kant van hebben een horecazaak laten zien. Dus ik neem ze mee naar Spanje, naar China, naar al die sterrenrestauranten, overal naartoe. Zodat ze weten, dat is leuk om horeca te hebben. Die gaat mij volgen, zeker.
Duidelijk verhaal. Ik heb nog een vraag aan jullie allebei. Jullie zijn allebei gepassioneerd over de horeca. En jullie hebben eigenlijk allebei ook aanvulling. Jan kent Amsterdam goed. Jij komt uit het zuiden. Je wil graag naar Amsterdam. Zit er niet een samenwerking in voor jullie allebei? Om de gezelligheid te combineren?
Graag.
Moet je het leren kennen, zeker. Ja.
2 is altijd groter dan 1.
Ik ben heel benieuwd. Ja. Misschien is deze podcast wel de start van een nieuw concept en een nieuwe samenwerking. Het zou prachtig zijn. Jan Wieger, Eveline, dank voor jullie bijdrage. En alle toehoorders, waar je ook bent, in bad, op de fiets of thuis, gewoon achter de krant op zondagochtend. Over 2 weken staat er weer een nieuwe podcast klaar. Dit was De Gezellige Stad vandaag.